Jezus, dank u, Jezus. Ja, Heer, in klaagliederen staat dat we dankzij uw gunstbewijzen niet zijn omgekomen. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw. Dat wij niet zijn omgekomen, dat wil zeggen dat we verankerd zijn. Heer, in uw belofte, verankerd in uw zegeningen, verankerd in uw genade. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Heer, dat we ook vandaag de serie, de prekenserie Efezes mogen openen. Met deel 1. Met het prijzen van uw heilige naam. Met het zegenen van uw heilige naam. Heer, dank u wel daarvoor. Zegen zo het openen van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, nogmaals welkom iedereen. Ook mensen die thuis kijken. Ook Heerenveen natuurlijk. CLC Heerenveen. Fijn dat jullie weer aansluiten en aanhaken bij wat we hier ook doen. De ontvouwing van Gods meesterplan. Gezondheid. We hebben een heel gaaf boekwerkje geschreven, Jelmer en ik. En ook met hulp van Thomas heel mooi vorm hier aangegeven. En we willen echt hiermee de gemeente dienen, de gemeente helpen om te groeien, om samen te groeien naar Jezus Christus, het hoofd van de gemeente. En dit hebben we ontworpen speciaal ook voor de connectgroepen. Dus alle Jovo connectgroepen, alle volwassen connectgroepen, die kunnen hier gebruik van maken. Er staan hele leuke vragen in, interpretatie, observatievragen, korte samenvattingen. Hoofdgedachten worden beschreven en alles sluit eigenlijk naadloos aan op elke preek over Efezius die hier gehouden wordt. Is dat niet geweldig? En dat krijgen we allemaal gratis toebedeeld. Straks na de dienst zijn er ook mensen die bij de uitgangen van de deur gaan staan. En als je op een connectgroep zit, ga zo'n boekje even ophalen en anders ook bij de infobalie. En Jelmer zal er misschien straks nog iets over vertellen. De ontvouwing van Gods meesterplan. Het thema van morgen is de economie van Gods zegeningen. En ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt, wat heeft economie met zegeningen te maken? Nou, dat probeer ik ook straks uit te leggen, ook vanuit de grondtekst. Maar ik vond dat wel een grappige gedachte, of een grappig, dus meer dan grappig. Het is het woord van God trouwens die daarover spreekt. Maar de economie van Gods zegening, is God dan een econoom? Nou, ergens wel. Hij is een econoom. Als het gaat om die ontelbare zegeningen die hij wil uitdelen. De zegeningen van God zijn namelijk talrijk. En het kenmerk daarvan is dat het geestelijke zegeningen zijn. Geen aardse zegeningen. Het zijn geestelijke schatten, geestelijke zegeningen die in Christus zijn opgesloten als het ware. Maar die hij wil uitdelen. En mensen zijn altijd op zoek naar schatten, naar een moment van geluk, naar zegeningen. De schat van roem, de schat van status, de schat van misschien de eeuwige jeugd en rijkdom. Alleen het probleem is dat deze schatten uiteindelijk vergaan. En niet voor niets begint Paulus zijn brief met een uiteenzetting van geestelijke zegeningen of schatten. Want de ware schat kan alleen in Christus gevonden worden. Zo blij om te horen dat ook Lucas deelde dat hij die schat heeft gevonden in Christus. En het woordje in Christus is ook een sleutelbegrip in deze brief. Het komt in vers 3 tot en met 14 zo'n 10 maal voor. Wat een ontdekking is dit. Wat een schat. Vandaar dat Paulus zo begint. Lees mee, Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Zo opent Paulus zijn brief. We gaan als het ware de brief binnen door de indrukwekkende poort van lofprijzing. Die bestaat uit 12 versen. Het is als het ware een gouden ketting of parelsnoer, waarvan de schakels onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En Paulus, hij spreekt vanuit het geheim van de Triniteit, de drie-eenheid, over onze verkiezing, onze verlossing, vergeving en verzegeling. Zijn lofprijs strekt zich uit over alle tijden. verleden, heden en toekomst. En in één adem krijgen we een ononderbroken lofrede te horen. Gericht tot God de Vader. Wat een geweldig iets om zo een brief te beginnen. Ook voor ons gebedsleven, om zo te beginnen. Met de dag. We zegenen God, we zegenen zijn werk. We zegenen de zegeningen, als het ware, die hij uitstoort over ons. En dat is fantastisch. Het is de Vader, namelijk, die verkiest. Het is de Zoon die verzoent. Het is de Geest die verzegelt. 3 in 1. En het doel hiervan is dat hij door ons geprezen wordt tot lof van zijn heerlijkheid. Of tot lof van zijn grootheid. Met allerlei zegeningen worden wij en zijn wij gezegend in hem. En die zegeningen dragen het stempel van de Heilige Geest. Die ontvangen we door de Heilige Geest. Het zijn zegeningen in de hemelse gewesten, afkomstig van de plaats, de plek waar Jezus regeert. Gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Nu dan, in oude Qumran-testen die gevonden zijn, vinden we dezelfde uitdrukking. Alle zegen of talrijke zegen. Dat is eigenlijk een topuitdrukking. Dit woord werd gebruikt om kwalitatief, maar ook kwantitatief gezien, het maximum van goddelijke zegeningen aan te geven. Het is onverwoestbaar. Ze kunnen niet gestolen worden, want ze zijn verankerd in hem, in Christus. En door het geloof mogen we deze zegeningen toe-eigenen. Deze geestelijke schatten ontvangen. En wij zegenen God omdat hij ons gezegend heeft. Maar let op, hoewel tot 2 maal hier hetzelfde werkwoord zegenen wordt gebruikt, betekent dit niet in beide gevallen hetzelfde. In het eerste geval, gezegend zij de God, betekent geprezen, geloofd, zij de God. In het tweede geval is zegenen doen delen in weldaden. Kijk, wij worden niet geprezen, wij worden meegenomen in Gods zegeningen. Aan God alleen komt alle eer en lof toe. En Paulus, hij maakt hier direct duidelijk waar het om gaat. Het gaat in ons leven om de lofprijzing van God. Ik heb al bij de inleiding gezegd, een leven waarin God niet geprezen wordt, is een mislukt leven. Ook al is het volgens menselijke maatstaven nog zo geslaagd. God wil ons meenemen in zijn schatten, in zijn zegeningen, in zijn leven, in zijn weldaden. En hij wil ze openbaren. Dus welke zegeningen, lees u mee, of schatten worden in Christus aan ons uitgekeerd? Allereerst, de zegen of schat van de uitverkiezing. Ja, lees u mee, de zegen of schat van de uitverkiezing. Er staat in Efeze 1, vers 4, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. Vol liefde, uitgekozen, uitverkoren. Wat houdt dit begrip in? De schat van de uitverkiezing staat hierboven aan de lijst van de schatten die in Christus gevonden kunnen worden. Maar de term uitverkiezing heeft ernstige problemen veroorzaakt in de kerkgeschiedenis. In de geschiedenis van de kerk, door de eeuwen heen. Het is een heftig punt, soms tot vandaag de dag nog, van discussie voor theologen. En veel mensen zijn door dit leerstuk gaan twijfelen over hun behoud of over hun redding. Er zijn ook boeken over geschreven van mensen die daar trauma's van hebben overgehouden. Kom ik wel in de hemel? Ben ik wel echt gered? Heeft God mij wel echt uitgekozen? Behoor ik hem wel toe? Hoe kan ik dat nu zeker weten? Ik kan niet zeker weten, want God kiest de een wel en de ander niet uit. Is dan de uitverkiezing niet een soort kansspel, een lot uit de loterij? Nou, bij een loterij worden tenminste nog de winnende nummers gepubliceerd. Zodat je zeker weet of je wel of niet binnen de prijzen valt. Maar in de extreme uitverkiezingsleer kom je er pas achter als je sterft. En dan is het een verrassing. Nou, daar word je niet blij van, zal ik je zeggen. Het is volgens mij ook geen evangelie. De denkfout zit hierin. Op het moment dat je ervan uitgaat dat alleen diegenen die door God zijn uitverkoren tot geloof kunnen komen, dan heb je een probleem. Dan is uitverkoren zijn dus een voorwaarde om deel aan Christus te krijgen. Maar de Bijbel leert eigenlijk het omgekeerde. Geloven in Christus, als je gaat vertrouwen in hem zijn, is voorwaarde om te delen in de uitverkiezing. De grondbetekenis van het woordje uitgekozen, ex elexato, is door hem in beslag genomen zijn, om bij hem te horen. Het betekent eruit selecteren voor zichzelf. Dus als God ons heeft uitverkoren, dan betekent dat hij heeft ons eruit gehaald om hem toe te behoren. Om bij hem te kunnen zijn. Eruit selecteren voor zichzelf. Hier zit dus een duidelijk doel achter. Het heeft niets te maken met het kiezen om sommige mensen wel en andere mensen niet in te sluiten. De keuze heeft God bij de mens zelf neergelegd. We hebben wel de keuze. Wij moeten wel kiezen of we wel of niet bij God willen horen. Hem wel of niet willen volgen en gehoorzaam zijn, et cetera. Maar we geloven niet omdat we zijn uitverkoren, maar omdat we zijn uitverkoren, geloven we. God heeft ervoor gekozen om ons lief te hebben. Voordat wij hem lief hadden. Dat is de uitverkiezing. En die keuze strekt zich uit, de keuze van God, naar de hele mensheid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De hele wereld. Opdat een ieder die in hem geloven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Onze heiliging maakt als het ware de uitverkiezing kenbaar en zichtbaar. In liefde heeft God ons afgezonderd om voor hem heilig en zuiver te zijn. Voor de grondlegging van de wereld. Letterlijk staat er, voordat het fundament gelegd is van het gebouw van de wereld, heeft de verkiezing al plaatsgevonden. Het besluit om ons te redden. Dus wat is het doel van de uitverkiezing? Het doel is om heilig en zuiver voor God te zijn. En Paulus, hij gebruikt hier termen uit de offertaal. Heilig en zuiver. Ons leven krijgt een priesterlijke functie. En wat we verloren hebben in Adam, winnen we terug in Christus. Ons leven is geen kladbrief van de duivel meer. Maar het is een kunstwerk, een meesterwerk van God geworden. We zijn namelijk bestemd tot eer van zijn grootheid. Tot eer van zijn glorie. En luister. Wauw. In hem, lees mee. Efeze 1 vers 11. Heeft God die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Tot eer van Gods grootheid. Dus lees mee. Het eerste doel van de verkiezing is niet de redding na dit leven, maar de dienst aan God in dit leven. Heilig en zuiver, dat is het doel. Dienst aan God in dit leven. Wat wil de apostel hiermee zeggen? Dat geen enkel schepsel bij God een claim kan leggen op enige verdiensten van zijn of haar kant. God komt ook niet achter de feiten aan, naar het drama van de zondeval, om een oplossing te bedenken. Hij is de feiten voor eeuwig voor. Al waren wij er nog niet, wel was Christus er, Jezus, de Zoon van God, in wie wij gered kunnen worden. God zag dus vooruit. En God zag iets in jou en mij. Toen Michelangelo voor een brok steen zat, vroeg iemand hem, wat zie je toch in die steen? Wat kun je daar niet uithalen? Uit zo'n ruw, misvormd gesteente. En Michelangelo, hij antwoordde, ik zie een engel in die steen. God ziet een engel in jou. Hij kiest jou uit om hem toe te behoren. God ziet ons heilig en zuiver door het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon. Wauw, in zijn meesterbrein had hij jou al uitgedacht. Voordat de wereld bestond, voordat de planeten, de oceanen bestonden, zag hij jou staan, zag hij jou zitten. Een theoloog miskotte, hij zei, de deuren van de eeuwigheid slaan niet naar binnen, maar naar buiten toe open. Hij nodigt jou uit. Als je God nog niet kent, ook als je thuis bent, meekijkt via de livestream, als je God nog niet kent, hij nodigt jou uit vandaag. Kom tot hem. Kom tot hem, neem hem aan. De schat van de hij heeft ervoor gekozen om jou lief te hebben. En jou te bekleden. En jou te reinigen. En jou te vernieuwen. Een nieuw leven te geven. De tweede schat is de schat van de adoptie. De zegen, gezegen met allerlei. Nou, dit is er één van. De tweede van die allerlei. De zegen of schat van de adoptie. Efeze 1 vers 5, hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde Zoon. We zijn begenadigd in de geliefde Zoon van God. God heeft van tevoren bedacht om ons op te nemen in een geestelijk gezin. We worden kinderen van hem. We zijn broeders en zusters van elkaar geworden. Een nieuwe familie. We worden huisgenoten van God genoemd. Leden van elkaar. Ledematen van elkaar. Weet je, Jezus, hij beloofde zijn discipelen dat hij ze niet als wezen zou achterlaten. Waarom niet? Omdat hij de Vader heeft gebeden en de Vader ons de andere trooster heeft gegeven. Aan hem gelijk. De Heilige Geest. De geest van de adoptie. Staat in Romeinen 8 vers 15. U hebt de geest, leest u mee, niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan. Abba, Vader. De geest zelf verzekert met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En Paulus, hij gebruikt het begrip van de adoptie 5 maal in zijn brieven. En hij verwijst natuurlijk naar een heel bekend gebruik in die tijd. Als een wees werd geadopteerd, als kind werd aangenomen, ontving dat kind de legale status, de wettige status van het zoonschap, met alle voorrechten van dien. Adoptie betekent niet alleen een nieuwe vader hebben. Het houdt dus ook in dat je mag delen in alle voorrechten die de vader aanbiedt. En de adoptie waar Paulus over schrijft, overtreft zelfs het adopteren van kinderen door ouders in deze wereld. Die ontvangen nooit het DNA meer van hun ouders. Maar Gods aangenomen kinderen worden met de Heilige Geest begiftigd. Gods zaad wordt als het ware in ons geplant. Gods natuur, Gods karakter. We krijgen deel aan de goddelijke natuur. En opnieuw onderstreept Paulus dat dit geen eigen verdienste is. Niet op grond van onze prestaties, inspanningen. Maar op grond van de grootheid van Gods genade. We zijn begenadigd in de Zoon. Kortom, Paulus, hij beschrijft meesterlijk het plan van God. Hij ontvouwt op meesterlijke wijze het plan, het besluit, het voornemen van God. Volgens een welomlijnd plan heeft God dit zo gewild en besloten. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom begint hij deze brief zo? Omdat we in een tijd leven, maar ook toen destijds, men leefde in een tijd waarin mensen misschien dachten overal recht op te hebben. Mensen die menen overal recht op te hebben, zeggen geen dankjewel meer. Denken dat ze zelf God zijn. Ze verleren dankbaar te zijn en God te loven. God te eren met de kansen, de mogelijkheden, de talenten in het leven dat ze krijgen. En weet je, wij hebben van natuur al onze rechten voor God verspeeld. Met Adam zijn we de mist ingegaan. Want hij was het hoofd van het hele menselijke ras. In hem hebben wij mede gezondigd. Maar God heeft die mist opgeklaard. Dankzij de geliefde zoon, de tweede Adam, de knecht van God, de gezalfde, Jezus Christus. En hier klinken ook de woorden uit de hemel toen Jezus gedoopt werd. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hij is de uitverkoren zoon. En in hem zijn wij dat ook, door het geloof. Door het geloof. Om God te eren in een leven vol dankbaarheid. Vol lofprijzing. Weet je, de impact van de adoptie is gigantisch. God heeft ons inzicht gegeven in een mysterie. Het mysterie dat alles onder één hoofd bijeengebracht zal worden. Want God had een plan. En dat wordt in de eeuwen door in fase ontvouwd. God zei als het ware, ik ga de schepping een nieuw hoofd geven. En een hoofd dat de schepping wel goed kan beheren. Niet zoals Adam deed, maar nog veel beter. Zodat alles in de schepping weer harmonisch op elkaar inspeelt. En hier zit dan ook een duidelijk patroon in. Lees mee Efeze 1 vers 9. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. Wauw, daar zit ongelooflijk veel in. Ja, het begin is nogal theologisch van zijn brief. Eerste 3 hoofdstukken, daarna wordt het wat praktischer. We gaan ook heel praktisch kijken naar emoties in ons leven, hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dit is even theologisch, maar heel belangrijk. Misschien even theorie, want dan kun je ook beter de praktijk misschien gaan uitoefenen. Paulus begint vaak zo. Stukje theorie, daarna de praktijk. Het is zijn besluit, zijn voornemen. En dat is het woordje oikonomia. Hey, wacht even. Oikonomia, om alle dingen samen te brengen. Samen te vatten in Christus. Dus de wereldgeschiedenis loopt in fase, periode. En wanneer dat als een vat vol zit, worden alle dingen in het heelal onder één hoofd samengebracht. Wauw. Letterlijk vertaald is Gods plan dus zeer economisch. Oikonomia. Vandaar het thema, de economie van Gods zegeningen. Dit woord oikonomia had betrekking op een persoon die leiding gaf in het huishouden. Oftewel, het management van een huishouding. Zo is God als het ware als een manager bezig alles op zijn plaats laten vallen. Toe te werken. Om alles onder zijn bestuur samen te vatten en samen te brengen. Weet je, als je dat niet zou inzien. Als je dat niet zou weten, hoe pessimistisch zou je dan kunnen worden? Want laten we eerlijk zijn. Als je om je heen kijkt, de ellende, het lijden in de wereld, de armoede, overstromingen, aardbevingen, in Marokko bijvoorbeeld, dan zou je toch gaan wanhopen. Maar de reden dat wij toch nog hoop kunnen hebben, is gelegen in dit plan. Dat God alsnog als een manager bezig is om zijn plannen, zijn reddingsvoornemens uit te werken op deze wereld. Tot het einde gaat komen en totdat hij weer terugkomt. Want hij zegt, het blijft niet zo, alles wordt anders. Maar voordat het zover is, geef ik jullie een nieuw gezin met Christus als het hoofd. En een gezin heeft een bepaalde band die sterk en hecht dient te zijn. Er is verbondenheid. Een familie houdt elkaars handen vast. En Gods familie, de gemeente, is gemaakt om volgens Gods plan en strategie te werken. Niet meer ieder voor zich, ieder op een eilandje, maar op één lijn met elkaar verbonden te zijn. In nood, in ziekte, in moeite, om elkaar te dienen, elkaar te helpen, in vreugde, in plezier. Eén in de doelen die we nastreven, het bereiken van mensen om ons heen. Er was een Indiaans dorp, heel lang geleden, en daar raakte een jongetje verdwenen. Een jongetje raakte ergens de weg kwijt tussen het hoge riet. Het jongetje verdwaalde, kwam niet meer terug. Kon niet meer teruggevonden worden. Het hele dorp kwam in rep en roer bij elkaar. En het opperhoofd riep iedereen op om te gaan zoeken. En toen de nacht gevallen was, hadden ze het jongetje nog niet gevonden. Pas een paar dagen later kwam iemand met het briljante idee om hand in hand op één lijn door het hoge gras te gaan lopen. In plaats van kras, onsamenhangend, ieder voor zich. En toen ze dat deden, elkaars handen vastgeknepen. Toen ze dat deden, op één lijn door dat hoge gras, vonden ze de jongen. Maar door de kou en de honger was hij helaas stervende. En toen zei iemand, hadden we maar eerder elkaars hand vastgegrepen. En hand in hand gaan zoeken. Dan hadden we hem kunnen redden. Hadden we maar eerder elkaars hand vastgegrepen. Om mensen in nood te zoeken en te redden. En te herstellen. In plaats van ieder voor zich. De zegen, de schat van de adoptie. We zijn kinderen van God. We hebben een geestelijke familie ontvangen. Dan ten derde, de zegen of schat van de verlossing. En de vergeving van zonde. Veel mensen beseffen niet wat voor schat dit is. En mensen vragen zich af, waarom zou ik eigenlijk vergeving nodig hebben? Ik ben toch best wel goed. Zo slecht ben ik toch niet. Vrij snel in zijn brief ontvouwt Paulus deze schat, niet voor niets. Maar later, in hoofdstuk 2, legt hij uit waarom. Waarom dit van ontelbare waarde is. Dat we vergeven zijn en verlost van onze zonden. Efeziërs 2, vers 1, lees ermee. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging. Van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Zonde, wat is zonde? In onze tijd is er nog wel enig besef van zonde. Zonde is in principe datgene wat ons doet ingaan tegen Gods intenties. Tegen Gods wezen, tegen Gods karakter. Het is rebelleren tegen Gods morele wet en richtlijn voor ons leven. Zonde is je niet willen onderwerpen aan het gezag van God. Het is een richting ingaan met je leven die niet in lijn staat met Gods liefde en met Gods heiligheid. En ieder mens heeft ten diepste in wezen Gods wezen gekrenkt en Gods hart bezeerd. Door hem ongehoorzaam te zijn, door eigenzinnig te zijn, door misschien opstandig te zijn, door misschien egoïstisch en hebzuchtig te zijn. Paulus zei, toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dit drukt duidelijk uit wat de geestelijke conditie van oorsprong sinds de val van Adam van de mens is. Wij waren hulpeloos, onbekwaam, onmachtig, krachteloos om God te behagen. Door een leven van ongehoorzaamheid en ongeloof. Søren Kierkegaard, een Deense filosoof, zei wij zijn meer verloren dan we beseffen. Maar ook dieper verlost dan we durven hopen. Voor het woord zonde gebruikt Paulus een woord dat dat zonde beschrijft als een misstap. Het doel missen. Het woord roept het beeld op van iemand die op een bergpad langs een diep ravijn loopt. En dan een misstap doet en de afgrond instort. Dat is precies wat zonde doet met ons leven. De zwaartekracht van de zonde. Laat ons te pletten vallen. Uiteindelijk in de afgrond van de dood. Daarom worden we hier opgeroepen om Gods genade en liefde te prijzen, te loven. Om Gods naam te zegenen. We worden in Christus als het ware bedolven om zijn rijke genade. En opgevangen door zijn genade. Efeze 1 vers 7. Lees mee. In hem, in Jezus, zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. En weet je, verlossing betekent vrijkoping. Vrijkoping van de schuld die op je leven lag. God heeft je vrijgesproken. Van welke schuld dan ook. Van welke zonde en fout dan ook. De eenvoudige typering, zijn bloed, omvat als het ware het hele lijden en sterven van Jezus aan het kruis. En vergeving betekent hier letterlijk wegsturen, verwijderen, elimineren. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Het woordje vergeving betekent ook vrijlating. We worden vrijgezet, vrijgezet van schuld. Vrijgezet om begenadigd in de geliefde te zijn. Wat een rijkdom, wat een rijkdom. Die schat van verlossing en vergeving. Zien we er nog wel zo verlost en vergeven uit? Stralen we die schat uit naar de mensen om ons heen? Friedrich Nietzsche, hij zei dit. Ik zou best christen en verlost willen zijn. Als de christenen er maar wat verlost uitzagen. De schat van de vergeving. En de verlossing. Zou je moeten laten stralen. Vriendelijkheid, verdraagzaamheid, geduld, zelfbeheersing. Alles wat ik van nature niet heb. En u ook niet, geloof me. Maar we hebben het ontvangen. Ik moet weer mijn positie gaan inkleden. Gaan innemen als het ware. In hem. In hem gaan zitten. Als ik het even kwijt ben. En dan ten vierde de zegen of schat van de hemelse erfenis. Tot slot de zegen of schat van de hemelse erfenis. Efezus 1 vers 13. In hem, lees je mee, bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Wat een lofprijzing. Dit is eigenlijk één zin, hè, in het Grieks. We hebben een voorschot op onze hemelse erfenis gekregen. En dat voorschot wordt ook de verzegeling, Arabon genoemd. Een voorschot, lees mee, was een gedeeltelijke aanbetaling die garant stond voor een volledige uitbetaling in de toekomst. Weet je, het feit dat je nu al de Heilige Geest kunt ervaren, dat je zijn liefde kunt proeven, zijn goedheid, is zo'n voorschot. Dat belooft om nog zoveel moois en groters en nog zoveel meer hemels in de toekomst. Een verzegeling was een bewijs van eigendom. Zo'n zegel werd ook trouwens beschermd of gebruikt ter bescherming tegen roof en diefstal. Het gaf dus zekerheid, geen onzekerheid. We zijn uitverkoren en dat moet ons zekerheid geven. We zijn geadopteerd, dat geeft ons zekerheid. We zijn vergeven, verlost geeft ons zekerheid. We hebben een hemelse erfenis die ons te wachten staat. Dat geeft ons zekerheid. En weet je, deze schat of erfenis... Ja? Ja, je bent stom als je het niet doet. Ik heb er een paar weken geleden iets over verteld. Toen onze telefoons gestolen werden bij Lyon uit onze auto's. We hadden niet genoeg opgeslagen. Trouwens, mijn vrouw heeft wonden boven wonden. Ze weet ook niet hoe. Alles weer teruggekregen. Ja, nou, dat is een gebedsverhoring. Ik ben al mijn foto's kwijt. Tot aan de voorjaarsvakantie niet. Maar daarna wel. Ik was te lui om mijn opslag te verbreden. Om ruimte te creëren in de cloud. Maar als het eenmaal in de cloud is, dan is het veilig. Ja? Al ben je je telefoontje kwijt of wat dan ook. De weg even kwijt. Oh ja, ik moet terug. Oh, even inloggen in de cloud. Even inloggen. Nou, zo moet je dit ook zien, lieve mensen. Gezegend. Allerlei geestelijk in de hemel, in de cloud. Je bent gezeten in de cloud. Onthoud dat. Het is safe. En weet je, alleen God heeft de toegangscode. Maar door het geloof, het vertrouwen, maak je het open. Amen. Het is de inwoning van de Heilige Geest die ons kenmerkt als eigendom van God. Ik ben geen eigendom van mensen. Ik ben geen eigendom van systemen of instellingen. Ik ben eigendom van God. Ik draag Gods signatuur op mijn ziel. Gods stempel op mijn geest. Gods glimlach op mijn leven. Ik ben niet meer van mezelf. De Heilige Geest in ons ook is als deposito, als voorschot, ons eigendomsbewijs. Oh, wat fantastisch. De ervaring van Gods zegen in dit leven is alleen maar een voorproefje. Van wat gaat komen in al zijn volheid. De volheid. Dat woordje volheid, dat Paulus hier gebruikt, is in de grondtekst ook een scheepsterm. Het woord werd gebruikt om de maat van de volledige lading van een schip aan te duiden. Nu dan, het aantal perioden in een geschiedenis heeft dus een maat. En wanneer de maat van heidenen, hè, zegt Paulus ergens, vol is, zal God alles wat op aarde is en in de hemel is, samenvoegen tot één geheel. Tuurlijk komt er ook een oordeel, maar hij zal alle dingen nieuw maken. De toestand van de schepping wordt radicaal gewijzigd. Een nieuwe hemel en aarde is in aantocht, vol gerechtigheid en vol vrede. Dat is wat ons te wachten staat, die herfenis. Die zit vast in de cloud en die gaat openbaar worden. De zalving op ons leven is daar een voorschot van. Luister mee, 2 Korinthe 1 vers 21. Daar staat, het is God die ons samen met u als deelgenoten van Christus zijn gezalfde bevestigt. Hij heeft ons gezalfd, zijn eigendomsmerk op ons gezet en bij wijze van voorschot, de geest in ons hart gelegd. Dat is een mooie vertaling, grootnieuwsvertaling. Ja, het volgende verhaal illustreert het geheim achter deze schat. Er was een hele rijke zakenman, een succesvolle zakenman, die maar één zoon had. Hij was stapelgek op die jongen. Zielsveel hield hij van zijn zoon. En om die reden besloot hij elk jaar een prachtig peperduur schilderij voor die zoon te kopen. En elk schilderij hing hij op zo boven een enorme open haard in een hele grote zaal in zijn huis. Op de meest prominente plek in zijn huis. En toen de zoon wat opgroeide, wat ouder werd, hielp de zoon mee met de vader. Om elk jaar een schilderij uit te kiezen. En op de duur had hij natuurlijk een hele galerij van prachtig, dure, waardevolle schilderijen. Een van de waardevolste collecties hingen daar boven die en rondom die open haard. En op een dag werd die zoon opgeroepen in het leger. De oorlog brak uit, de Eerste Wereldoorlog. En in het leger raakte hij bevriend met een amateurschilder. En die amateurschilder die maakte een hele mooie schets van zijn zoon. Kort voordat hij sneuvelde. Na de oorlog overhandigde die vriend zijn tekeningen aan de vader van een gesneuvelde zoon. En hij vertelde hem hoeveel zijn zoon voor hem had betekend in die barre periode van de oorlog. In de strijd. Tegen de vijanden. En de vader, met tranen over zijn wangen, hing die tekening, die eenvoudige schets, gewoon wat met potlood op wit papier, hing hij boven de open haard op de ereplaats. Boven alle andere schilderijen die ze hadden verzameld, die hij zelf had verzameld. Want die tekening was op dat moment zijn grootste schat. En toen de vader stierf, werd de hele collectie bij opbod geveild. Vanuit de hele wereld stroomden allerlei kunstenaars en kunstliefhebbers en museumbeheerders toe in de hoop een aantal van die schilderijen te kunnen bemachtigen. Er was een verwachtingsvolle spanning in de zaal toen de veiling begon. En de veilingmeester, hij opende met 1.000 euro voor de amateurtekening van de zoon. 1.000 euro voor zo'n eenvoudige schets. Nou, dat vonden ze eigenlijk veel te veel. Ze konden niet wachten op de echte collectie. En zei, wie biedt 1.000 euro voor de zoon, voor die schets? Voor de zoon van die man. Niemand zei wat. Er was wat gemompel. En men kon niet wachten om verder te gaan. Toen zei de veiling, oké, wie biedt 750 euro? Nog steeds niemand. Wie biedt 500 euro? Wie biedt 250 euro? Uiteindelijk was er iemand die zei, ik bied 100. In de hoop ook dat de echte veiling verder zou gaan. En toen deed de veilingmeester iets onvoorstelbaars, iets onverwachts. Hij verklaarde de veiling voor beëindigd, gesloten. Honderden kopers konden hun oren niet geloven. Ze werden boos, ze raakten verward. Waar slaat dit op? Hey, we hebben de hele wereld afgereisd om hier te zijn. En nu worden we zo op deze manier afgescheept. Maar de orde werd hersteld en de veilingmeester, hij legde de zaak uit. Hij zei het volgende. Het was de wens van de vader dat de hele collectie zou gaan naar degene die de eenvoudige schets van de zoon kocht. Want wie zijn zoon heeft, heeft alles wat hem toekwam. Heeft alles wat hij bezat. Zijn grootste en meest waardevolle schat. Luister, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon heeft, heeft alles ook wat de zoon toekomt. Wie de zoon heeft, heeft het eeuwige leven. Heeft de kroon van gerechtigheid. Heeft vrede, heeft liefde tot in eeuwigheid. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Die schat, die zegening is vastgelegd in de cloud, in Christus, verankerd en verzekerd. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Wat een belofte, Heer. Wat een vooruitzicht. De economie van uw zegeningen. En weet je, je kunt de ware schat vinden door Jezus aan te nemen. Of misschien door hem opnieuw aan te nemen. Of je opnieuw aan hem toe te wijden. En als je de zoon hebt, dan heb je alles. Als je de zoon hebt. Dan ontvang je de schat van de uitverkiezing. Zijn armen staan open en strekken zich naar je uit. Dan heb je de schat van de adoptie. Je bent geen slaaf meer van de zonde, maar kind van God. In dienst van zijn gerechtigheid. Dan ontvang je de schat van de verlossing en vergeving van al je misstappen. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden breken aan. De schat van de hemelse erfenis, waarin je mag delen voor eeuwig. Als je hier bent en je wil die schat aannemen, misschien voor het eerst, steek dan je hand omhoog. Ook als je thuis bent. En bid met me mee. Steek mijn hand omhoog. Halleluja, Jezus. Ja, dankjewel. 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 Er zijn nog meer mensen. Dankjewel ook daar achterin. Dankjewel. Dankjewel. Halleluja, Jezus. Er zijn nog meer mensen. Ook daar op het balkon. Ja, dankjewel. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor al die mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, wilt u ze zegenen. Ben die ontelbaar rijke schatten die vanuit uw troon van genade komen. Wilt u ze vullen met uw geest, Heer. Heer, met de geest van adoptie. Waardoor ze mogen roepen en weten dat u hun vader bent. Abba, Vader. Heer, dank u Jezus voor vernieuwing van leven, voor vergeving van zonde. Heer, dank u wel dat u ze wil bekleden met de mantel van uw redding. Het kleed van uw gerechtigheid. Heer, zo wil ik ze zegenen. En ook voor in ieder, Heere God. Voor ons allemaal, Heer. Heer, daar gaan we het volgende week over hebben. Maar Heer, verlicht de ogen van onze harten. Omdat we zullen zien hoe ongelooflijk groot die roeping is. Waartoe we geroepen zijn. En die kracht is die in ons werkzaam is. Laat ons meer en meer zien de komende weken, de komende maanden. Hoe ongelooflijk briljant uw meesterplan is. En uw ere, uw zegenen, uw prijs daarvoor. In Jezus' naam. Halleluja. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Ik wil heel eenvoudig vragen. We gaan zo God aanbidden met een aantal nummers. Maar laten we gebruik maken van dit moment. Dit momentum, als het ware. Kom maar alvast naar voren. Laten we gebruik maken van het moment om niet alleen hem te aanbidden. Maar laat ook voor je bidden. Laat ook voor je bidden. Als je gezegend wil worden. Misschien is zo'n schat wat onderbelicht geraakt in je leven. Of je bent niet meer zo zeker van je redding, je behoud. Laat voor je bidden. Ontvang de schat van de verkiezing, van de uitverkiezing. Je bent geliefd in hem. Dat is een feit, dat is verankerd, dat zit in de cloud. Het kan niet meer gestolen worden. Maar het kan zijn dat de boze twijfels zaait in je gedachten. Misschien heb je andere zegen nodig. Laat voor je bidden bij de ETSR's hiervoor in en achterin. Ga gewoon naar die mensen toe en laat voor je bidden. Laat je zegenen. En ontvang Gods rijke zegen. Dank jullie wel. God zegen.